BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
En die andere die heeft heel erg geluk gehad. Die is gaan rennen. En die is dan uitgegleden over zijn eigen bloed. En die is alleen in zijn hand geraakt. En omdat de politie toen hem neergeschoten heeft.
De dader.
Is hij kunnen ontkomen, dat tweede slachtoffer. Dus die is er relatief goed van afgekomen.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst als gebruikelijk even snel de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Chris, als advocaat enigerlei betrokkenheid bij hebt.
En zo is het.
Daar zijn we weer.
Daar zijn we weer, Wouter.
Het heeft even geduurd. Er is veel gebeurd.
Ja, het heeft ons denk ik twee dingen geleerd, Wouter. Ten eerste dat we hartstikke dankbaar mogen zijn dat jij hier weer zit.
Ja, het was een kilo.
Maar in alle serieusheid, het was best wel eventjes heftig, zeker in het begin. Maar
ja, misschien moet ik wel even uitleggen aan de luisteraar wat er gebeurd is. Ik ging met het dikke mannenpeloton een rondje fietsen. En ik zat achterin dat peloton, omdat ik de langzaamste ben. En toen heb ik een paaltje over het hoofd gezien. Daar ben ik in volle vaart ingekleund. Vervolgens kwam ik bij in het ziekenhuis. Waar bleek dat ik 3 ruggenwervels, 15 ribben gebroken had en een hersenschudding. En dat heeft me enige tijd gekost om daar weer bovenop te komen. Maar ik ben er gelukkig weer en ik kan nog lopen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste.
Nou ja, en het tweede belangrijke punt is denk ik dat er een fundamentele discussie moet starten over mannen boven de 40 op een te snelle fiets.
Goed, laten we het hebben over de zaak van vandaag. Bij ons aangeschoven vandaag is de Amsterdamse officier van justitie Hetty Hoekstra. Welkom Hetty.
Dankjewel, Wouter.
Jij werkt al meer dan 20 jaar lang voor het Openbaar Ministerie in Amsterdam. En in de afgelopen jaren heb je talloze strafzaken gedaan. Van liquidatiepogingen tot zedenzaken, zinloos geweld. En wat daarbij opvalt, is dat het niet zelden zaken zijn die veel media-aandacht genereren.
Ja, klopt.
Is dat nou dat jij die zaken kiest of kiezen die zaken jou?
De zaken kiezen mij.
Okay.
Officieren kunnen geen zaken kiezen.
Okay, nee, maar dat vroeg me af, omdat ik ging natuurlijk even je doopcel lichten, om het zo maar eens te zeggen. Ik begrijp, je hebt het vak ooit geleerd van Fred Teven.
Ja.
En toen zag ik van, dat is misschien ook de reden dat je op een bepaalde manier werkt, waardoor zo'n zaak meer media-aandacht genereert. Of is dat...
Nee, de zaak van vandaag was wel mede ingegeven omdat ik terreurofficier was, maar de meeste zaken zijn komen aanwaaien bij mij.
Okay.
Is het nou eigenlijk zo, als we het toch nog eventjes over hebben, het vroeg me altijd af dat er soms bepaalde type zaken zijn, hè, die ontstaan. En dat er dan niet gekozen wordt van dat moet die officier zijn of die officier zijn, even los nog van de afdeling waar het terecht komt.
Nee, de meeste zaken komen via de opvang, zo heet dat bij je. Dus je hebt geregeld opvang en dan de zaken die daar verschijnen, die blijven meestal bij je.
Ja.
En zo zijn ook de meeste zaken bij mij gekomen. Niet allemaal. Er zijn er wel een paar ook wel echt uitgekozen voor mij.
Ja.
Je kunt je vinger ook opsteken van mag ik die doen?
Ja.
En, maar kijk, de meeste officieren willen natuurlijk heel graag leuke zaken doen.
Ja.
Dus
af en toe moet je ook even je ellebogen laten gelden.
Zo werkt het niet. Nee. Maar de meeste zaken zijn gewoon heel toevallig bij mij gekomen.
Ja. Ja, nou, er zit natuurlijk een verschil in. Hè? In zaken, dat is ook van vandaag natuurlijk wel van belang. Zaken die ineens ontstaan. Hè? Omdat er ineens een incident is.
Ja.
En je hebt natuurlijk zaken dat een lopend opsporingsonderzoek is. Hè? Wat op een gegeven moment klapt.
Ja, het is ook wel zo natuurlijk dat een aantal zaken beginnen met een soort plan. Dus laten we zeggen, er worden ook planmatig dingen onderzocht.
Ja.
En daar komen dan onderzoeken uit. En dan zegt de teamleider wel van, heb jij interesse in bijvoorbeeld dit drugsonderzoek? Heb jij interesse in dat onderzoek? En zo kan het ook gaan, inderdaad.
De zaak waar we het vandaag met je over gaan hebben, dat is eigenlijk ook zo'n zaak. En daarvoor moeten we eigenlijk terug naar het Centraal Station in Amsterdam. Op vrijdagmiddag 31 augustus 2018. In de Westtunnel worden daar twee Amerikaanse toeristen neergestoken door een man met een groot mes in zijn hand. De politie, drie agenten, die zijn snel ter plaatse en die schieten de verdachte neer. Waar was jij op dat moment?
Ik was aan het lunchen in, op IJdok, op de zesde etage. Daar hebben we een mooie kantine met uitzicht op het Centraal Station. En toevallig zat ik met collega's aan een ronde tafel, ik weet het nog heel goed. En ik denk dat vrijdags eten we altijd broodje kroket, dat ik net mijn eerste hap had genomen.
En wat zag je?
Ik zag,
merk je er iets van?
Ja, ik merk er iets van, want we keken met z'n allen naar het Centraal Station. En toen zagen we dat er de politiehelikopter erboven hing. En we hoorden heel veel sirenes. Dan horen we dat wel meer natuurlijk in Amsterdam, maar nu was het wel opvallend veel. En ik dacht te zien dat de treinen stilstonden, dus voor het Centraal Station. Maar ik maakte nog een grapje naar mijn collega's, want we aten gewoon door. En toen zeiden we ook van, nou, die politiehelikopter, die halen ze ook voor elke overval naar het CS toe. En dus ja, eigenlijk zagen we het gewoon.
En wanneer kreeg jij dan deze zaak op je bord? Of hoe ging dat dan?
Nou ja, ik was terreurofficier toen. Ja? Dus ik deed in principe alle terreurzaken die zich voordeden. Toen was het nog voornamelijk onderzoek naar terreur, of terreuronderzoeken. We hadden nog niet echt veel concrete zaken in Amsterdam gehad. Het landelijk pakket wel. Maar er was een afspraak tussen het landelijk pakket en Amsterdam. Dat als het terreuronderzoeken waren die echt grensoverschrijdend, Amsterdam overschrijdend was, dan gingen ze naar het landelijk pakket. En wij kregen dan de wat kleinere onderzoeken. We hadden nog nooit echt een heel groot onderzoek gehad. Op een gegeven moment, onze lunch was klaar. En ik ging naar beneden naar de afdeling. Dus één of twee verdiepingen lager. Ja, en toen ging de telefoon.
Oké. Okay.
En wie belt je dan, als ik vragen mag? Ja, een hele stomme vraag misschien, maar...
De teamleider, zeg maar, die het onderzoek had gehad. Het was namelijk in eerste instantie erg onduidelijk wat er gebeurd was op het CS. Omdat men in eerste instantie dacht dat het een gewone steekpartij was. Ja. Huizen geweld werd er zelf ook gezegd. Ja. Een relationeerde sfeer.
Dus zo'n zaak komt dan in principe eerst bij de opvangofficier eigenlijk?
Ik bel, want opvangofficier, wat is de opvang? Ik bel altijd als er jargon gebruikt wordt. Daar ben ik streng in. Maar wat is de opvangofficier?
De opvangofficier is de officier, zeg maar, die opvang heeft. Dus die gebeld wordt bij bijna alle zaken. Okay. En dan moet je je voorstellen dat we hebben een CNO, Centrum Noordoost. We hebben Zuidwest. En we hebben... Momenteel, ik weet niet of dat toen ook al was, PGA, dat is persoonsgebonden aanpak. Dat zijn de top 600 en de minderjarigen.
Ja.
En we hebben VVC, dat is veel voorkomende criminaliteit. Die vier...
Dat zijn echt vier categorieën.
Hebben we. Vroeger had je gewoon vier regionale districten.
Ja.
En dan kreeg je ook alles. Dan kreeg je ook de VVC-delicten. Uiteindelijk is dat op een gegeven moment iets gespecialiseerder geworden. Dus CNO en Zuidwest, die doen eigenlijk de wat grotere zaken uit de districten.
Okay.
Die net niet naar het zakenlichaam.
Oké, en toen de opvangofficier en toen ging je naar jou toe?
Dus nou, maar ik was niet de opvangofficier. Het was toen al duidelijk dat het terreur was. Okay. En toen werd ik als terreurofficier gebeld.
Okay. Dus, en waar was dat duidelijk? Want ik kan me voorstellen, twee mensen neergestoken, heftig. Had de verdachte iets geroepen? Of er was één man aangehouden met een mes?
Ja, het was al vrij... Nou, dus, die man had een rugzak bij zich. Hij was neergeschoten. En toen hebben ze zijn rugzak, dachten ze eerst dat er explosieven in zaten. En toen hebben ze die rugzak snel doorzocht. En daar zaten allerlei attributen in. Een gebedskleed, een Koran, nog een mes... allerlei dingen die wel op wezen dat uit de islamitische hoek kwam. En toen gingen de alarmbellen wel een beetje af. Ja. En toen heeft men het bestempeld als terreurdaad. Althans, toen kwam het bij mij.
En wat doe jij op zo'n moment? Heb je gedacht van, joh, dat Centraal Station, dat kan ik vanuit de kantine zien. Ik ga daar naartoe? Of...
Nou, meestal doe ik dat. Ik doe het soms. Dat ik een PD moet je. Ik heb altijd wel, als je tijd hebt als officier en het is een beetje een zaak van importantie, dan is het heel belangrijk dat je wel naar de plaatsdelict gaat. Maar dat hoeft niet altijd meteen op het eerste moment te zijn. Meestal loop je dan toch maar in de weg, omdat dan de forensische opsporing er is. En dan mag je toch niet erbij. Dus ik ga of een moment later met de politie om het goed te zien. Of ik doe het af met de filmbeelden die er zijn. Dat kan ook. Je hebt vaak als officier zoveel zaken dat, ook al zou ik het willen, kan ik niet naar elke PD. En dat is echt jammer, want soms is het echt een nadeel dat je er niet heen gaat. Omdat je de sfeer dan niet proeft. En ook niet precies ziet waar alles zit. Want dat kan ik niet zo goed van plaatjes af. Dat ligt misschien aan mij, maar ik kan dat niet zo goed zien van plaatjes. Dat kan ik heel moeilijk inschatten. Ja, Chris weet dat ook wel. En je kan ook zien waar getuigen staan en wat ze kunnen zien.
Ja, Google Maps kan wel wat oplossen. Ja. Maar als je met getuigen te maken hebt, zichtlijnen en wie heeft wat wanneer gezien, dan is het wel prettig als je een goed beeld hebt van.
Ik merk ook dat advocaten soms op zitting, die zijn er dan wel geweest.
Ja.
Bij andere zaken dan. Maar en dan zie ik dat ze beter op de hoogte zijn dan ik. Ja. En dat vind ik vervelend.
Ja. Ja. Maar hier is natuurlijk zo. Ja, sorry dat ik even inbreek, Wouter. Want ik kan me voorstellen, de PD, hè, is een plaats delict. Hè, de forensische opsporing is daar bezig. Hè, sporen, veiligstellen, alles. Maar jij moet natuurlijk als officier bezig zijn van hoe gaan we dit onderzoek na dit PD verder doen.
Ja, klopt. Ja, kijk, de politie die kan helemaal prima die PD afzetten en dat PD-onderzoek doen.
Daar hebben ze jou niet voor nodig.
Daar hebben ze mij echt niet voor nodig, waar ik meteen over ga overleggen. Van hoe gaan we het inderdaad aanpakken? Hoe vliegen we het aan?
Ja, want jij geeft even voor de luisteraars die dat misschien niet weten. Ja. Jij als officier van justitie geef je leiding aan het onderzoek. Jij zegt deze stappen nemen en dat doe je natuurlijk in samenspraak met het teamleiding van de politie. Maar in principe geef jij leiding.
Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat heel vaak meteen spoedtaps moeten worden aangesloten. In dit geval was het al vrij snel duidelijk dat hij uit Duitsland was gekomen. Mm-hmm. En dat hij in Ingelheim aan de Rijn woonde. Geen idee waar het is, maar ergens in Duitsland.
Het klinkt Duits.
Aan de Rijn.
Ja.
En het was wel heel erg noodzakelijk dat er meteen een huiszoeking in zijn huis plaatsvond.
Dat hebben jullie diezelfde dag
nog gedaan. Ja, dus dan komt er heel snel de vraag op je af als officier van, wil je bellen met de Duitse officier? Wil je de spoed achter zetten en proberen dat ze vanavond nog daarheen gaan? Nou ja, dat ga je dan meteen proberen te regelen voor je politieteam. Ik weet eerlijk gezegd niet of er spoed, volgens mij zijn er geen spoedtaps aangetroffen. Of aangevraagd.
Een spoedtap even voor de luisteraar. Dat is dus dat je iemands telefoon per direct gaat afluisteren.
Ja, meestal doe je dat via een procedure gewoon schriftelijk bij de rechtercommissaris. Dan stuur je gewoon een aanvraag in. Maar als het spoed heeft, dan kan je gewoon de rechtercommissaris bellen. En dan leg je het uit en dan krijg je meteen een mondelinge machtiging.
Zo.
En die moet je later bevestigen. En dan kun je eigenlijk per direct gaan aftappen.
Voor de luisteraar ook nog even van belang. Hè, de officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek. Hè, dus die leidt ook de politie. Maar zeker ook in het voorbereid onderzoek is de rechtercommissaris steeds belangrijker geworden de afgelopen jaren. Hè, want de rechtercommissaris die controleert dat onderzoek ook. Die moet ook zorgen dat de voortgang in het onderzoek blijft. Nou, dat zal vaak ook geen probleem zijn. Maar de rechtercommissaris is ook degene die voor bepaalde bevoegdheden die het OM of de politie wil inzetten, machtigingen moet afgeven. Dus die moet er ook bovenop zitten en snappen wat er gebeurt. En natuurlijk, ik neem aan, in contacten met de officier ook nemen.
Ja, dat is natuurlijk best wel eens lastig. Want je krijgt natuurlijk gefragmenteerde informatie in het begin. Want zelfs de politiechef weet dan nog niet alles. Want die krijgt het ook vanuit de PD gevoed en daar allerlei onderzoeken. En dus je moet dan met redelijk beperkte informatie richting de rechtercommissaris. Dat was in dit geval dan nu niet zo, maar dat is in heel veel onderzoeken wel zo.
Ja.
Dat je maar op bepaalde hele weinig informatie moet je de rechtercommissaris ervan overtuigen dat er toch een telefoontap nodig is. Dus je moet dan wel proberen als officier zo snel mogelijk het voor jezelf helder te hebben. Wat is er gebeurd? En wat weten we op dit moment?
Ja, want dat lijkt me best ingewikkeld. Helemaal omdat bij dit soort zaken, bij dit soort grote incidenten, want dit is natuurlijk een groot incident, is natuurlijk ook altijd, hebben we hier nou te maken met een terrorist die willens en wetens twee mensen neersteekt? Of hebben we hier te maken met een verwarde man die om zich heen is gaan steken? Ja. Want we hebben hier in het verleden op jouw plek zat Job Knoester. En die hadden we het over de Haagse steker Malek F. En dat was in dat geval was dat een verwarde man. Heb jij die afweging ook gelijk moeten maken? Is deze man verward of niet? Of was dat niet?
Dat moet je wel meteen proberen helder te krijgen. Daar krijg je natuurlijk nooit meteen antwoord op. Ik weet wel dat ik mijn collega in Den Haag toen wel heb een contact mee gezocht. En die geeft dan ook wel goede tips, zeg maar. Omdat ik die zaak, die was net daarvoor volgens mij, die van Malek F.
Ja.
En daar hadden we ook wel contact over gehad. Omdat ik mijn collega kende uit Den Haag. Omdat we als terreurofficieren met elkaar vergaderingen hebben. En dus ook zaken bespreken dan.
En wat was zo'n tip bijvoorbeeld?
Inderdaad om te kijken naar zijn geestesgesteldheid. Of we daar misschien heel snel duidelijkheid over kon krijgen. Of hij bekend was bij instanties. Of hij bekend was. Dat was natuurlijk, ging ook van Duitsland af. Want we moesten dus van Duitsland ook weten. Is hij bekend bij jullie, bij de GGZ van Duitsland?
Ja.
Wat weten we van hem? Wat heeft hij in de dagen voor de aanslag gedaan? Hoe zag zijn leven er toen uit? En dan moet je echt proberen om binnen heel... dan moet je maar net de juiste officier te pakken zien te krijgen. Gelukkig had ik 's avonds contact met de officier die de zoeking ging doen. En die kon ik toen ook gerichte vragen stellen.
Wat was het eerste beeld wat jullie hadden van de verdachte?
Nou, het eerste beeld wat we hadden is dat hij eigenlijk... niet verward leek. Hij was aanspreekbaar.
In het ziekenhuis?
Hij lag op de grond. Bij het Centraal Station heeft hij ook nog even op de grond gelegen. Toen heeft hij ook wel wat gezegd. En later is hij in de ambulance gegaan. En toen hebben ze ook nog geprobeerd om even met hem te praten. Toen maakte hij ook geen verwarde indruk. Maar hij sprak natuurlijk wel geen Nederlands. Dus hij zag er niet echt verward uit. Maar we hielden er wel rekening mee natuurlijk dat hij een verwarde man was.
Mm-hmm.
Want echt goed contact hadden we natuurlijk op dat moment. Hij werd natuurlijk naar het ziekenhuis gebracht, want hij was neergeschoten in zijn been.
Ja. Is hij daar ook gehoord al in het ziekenhuis?
Ja,
hij is gehoord
in het ziekenhuis. Ja.
En daar heeft hij eigenlijk meteen uiteengezet wat zijn motieven waren.
Ja, hij zei eigenlijk meteen van... hij had het meteen over die cartoonwedstrijd.
De cartoonwedstrijd?
Cartoonwedstrijd van Geert Wilders, zeg maar. En,
ja, want die is eerder dat jaar uitgeschreven door Geert Wilders. Een cartoonwedstrijd waarin eigenlijk Geert Wilders opriep om de profeet Mohammed te tekenen. Ja. En dat is volgens de Koran is dat... niet toegestaan.
Ja, dat heeft natuurlijk in veel kringen, met name in het buitenland, heeft dat natuurlijk veel ophef veroorzaakt toenertijd.
Zeker, ja. We hebben heel snel, volgens mij, als ik me goed herinner, hebben we heel snel zijn telefoon wel open gekregen. Die had hij volgens mij in zijn broekzak of in de rugzak, dat weet ik niet meer precies. En dan zag je wel dat hij dus echt ook sites had opgezocht over die cartoonwedstrijd. Ja. En ook met name de reactie van Pakistanse leiders daarop.
Ja.
En die hadden opgeroepen tot wraken. Ja. En het was hem alleen even ontgaan dat Geert Wilders al de cartoonwedstrijd had afgeblazen. Maar
dat maakte waarschijnlijk ook niet zo heel veel meer uit.
Dat maakte hem niet meer zoveel uit. Nee.
Nee, het bleek dus te gaan, volgens mij, want ik heb natuurlijk even huiswerk gemaakt. Afghaanse vluchteling, die had asiel aangevraagd in Duitsland in 2015. Ja. Die asielaanvraag die werd in 2017 afgewezen en toen is hij daarna...
daar is hij van in beroep gegaan, begreep ik, in Duitsland. En toen mocht hij dus nog in Duitsland blijven. En toen is hij... in Duitsland is hij eigenlijk al geradicaliseerd.
Ja.
Dat hebben huisgenoten. Hij woonde in een huis met een aantal andere mensen. En die hebben gezegd van, we zagen hem wel... fundamentalistischer worden. Hij ging wijde gewaden dragen. Hij liet zijn baard staan. Dat deed hij eerst niet. Hij wilde vrouwen geen hand meer geven.
Strenger in de leer.
Hij werd steeds strenger in de leer. En hij had ook een christelijke medebewoner. En die probeerde hij dan ook steeds op andere gedachten te brengen. En daar heeft hij ook wel de avond voor de aanslag gezegd van... De wifi mag wel op jullie naam, want ik kom waarschijnlijk niet meer terug.
Ja.
Oh jee.
Ja.
Hij ging er eigenlijk vanuit, denken wij, dat hij neer doodgeschoten zou worden.
Ja. Wat ik me nog afvroeg, want dit is natuurlijk in die zin een interessante zaak, omdat het natuurlijk internationale componenten heeft in meerdere opzichten. Enerzijds heb je te maken met, hij komt uit Duitsland, dus je moet aan Duitsland vragen van, wat weten jullie van deze man? En dan blijkt hij ook nog uit Afghanistan te komen. Nou goed, dan gaat het nog verder internationaal. Maar tegelijkertijd, de slachtoffers, bleken Amerikanen te zijn.
Ja.
Nou, dat, ja. Dat was even een component erbij. Zeker in het kader van terrorismebestrijding.
Ja. Ja. Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Voor zover je daar iets over kunt vertellen?
Ja, ik kan er wel iets over vertellen. Ik heb denk ik tijdens de rechtszaak ook wel iets daarover verteld. En op zich is het ook denk ik geen geheim. Kijk, er wordt natuurlijk samengewerkt tussen westerse landen. Met name op het gebied van terreur.
Inlichtingendiensten ook natuurlijk.
Inlichtingendiensten, dat voltrekt zich dan weer een beetje buiten mijn gezicht. Ja. Maar daar ga ik wel vanuit inderdaad. Maar in ieder geval de politie werkt samen.
Ja.
Ja, ik heb best wel snel eigenlijk samenwerking. Er is best wel snel samenwerking ontstaan met de Amerikanen. Ik weet nog wel dat vrijdagsmiddags is nog geprobeerd om de ambassade te bellen. De Amerikaanse ambassade, maar die waren al naar huis.
Ja.
Dus dat is even niet gelukt. Maar de volgende dag wisten ze het zelf al.
Ja.
En toen zochten ze al contact. En volgens mij zijn ze in het weekend al bij het politieteam langs geweest voor uitwisseling van gegevens. Want ja,
zij halen natuurlijk ook door de systemen heen.
Kijk, het punt is bij terreur is dat we altijd bang zijn. Hè? Dat is natuurlijk een bekende methode bij terreur. Dat je één aanslag pleegt en dat de tweede daarna komt. De ergste. Hè? Dus je lokt de korpsen naar Centraal Station.
Ja.
En daar waren we natuurlijk heel bang voor dat de tweede kwam.
Ja.
Dus we moesten heel snel zijn. Ik weet nog wel, dus we hebben zijn dactie, zijn vingerafdrukken heel snel genomen. Die hebben we volgens mij per telefoon verstuurd om snel te kijken wie hij was.
Ja.
En de eigenlijke afname, omdat hij in het ziekenhuis lag, dat duurde wat langer. En
dan stuur je dan naar de Amerikanen en die gaan het zeg maar door al hun inlichtingssystemen gooien en kijken. Ja.
Maar met wie
dit
werk je dan? Met de FBI?
Ja, of met de FBI.
Oh,
ja. Ja.
Maar dat gaat dan gewoon via een verbindingsofficier?
Nou, leuk man hoor.
Ja. Maar gaat het dan via een verbindingsofficier of is dat gewoon jij rechtstreeks? Die
ja,
dan,
er zit een FBI-man op de Amerikaanse ambassade.
Ja, oké.
En dat is gewoon de verbindings. Maar later krijg je wel contact met de echte onderzoekteam uit Amerika.
Ja.
Maar het ging in eerste instantie gewoon via de ambassade.
En gaan die dan anders te werk dan de Nederlanders, die Amerikanen? Is dat anders? Of had je dat al eens eerder aan de hand gehad?
Heb ik het eerder aan de hand gehad eigenlijk met Amerikanen? Ik had wel lust contact natuurlijk met ze hierbij. Ik heb een heel groot drugsonderzoek gehad. Toen heb ik ook met de Amerikanen samengewerkt. Ja, dat ging eigenlijk wel prima, vond ik. Ze zijn lekker direct. Nou, dat ben ik ook. Dus dat klikt wel. En ze zijn alleen, ja, ze zijn wel erg doortastend en vasthoudend, zeg maar.
Ja.
Wat bedoel je?
Kijk, zij waren natuurlijk, zij wilden wel heel graag meteen alles van ons hebben. Maar ik moet het wel eerst zelf ook zien.
Ja.
Dus ze hebben toen wel wat druk uitgeoefend dat ze heel snel het dossier kregen. Maar het dossier was er nog niet eens. Nee. Dus dan kan ik het ook niet geven. Alles wat ik had, mochten ze hebben. Maar ja, we moeten het wel eerst hebben.
Ja.
Dus,
maar willen ze ook echt invloed uitoefenen op dat onderzoek? In de zin, ik bedoel, dat ze willen er alles van weten, oké. Okay,
invloed hebben ze niet op uitgeoefend. Zeg. Nee. Maar ze begrepen wel dat ik en de politiechef, dat Nederland het aan het leiden was.
Ja.
Alleen ja, ze willen wel.
Ik zag ergens in het stuk dat hij ook gehoord is wel door FBI-ambassade.
Ja, hij is later gehoord door de FBI, niet meteen.
Nee.
Nee, hij is eerst door de Nederlanders gewoon gehoord. Nederlandse.
En kwam er iets uit hun systeem eigenlijk? Dat ze zeiden van nou, Hetty, dit is serious business wat je aan je laars hebt
hangen. Er waren wel contacten in zijn telefoon die ze kenden. Maar dat heeft nooit echt geleid tot. Want ze waren natuurlijk bang dat meerdere mensen erbij betrokken waren. Ja, daar was ik ook bang voor.
Cel,
een grotere. Ja. En dat bijvoorbeeld in Duitsland. Of echt. We wisten natuurlijk ook niet zeker of de Amerikanen niet echt doelwit waren. Later bleek dat mee te vallen. Maar je zou kunnen denken, hij heeft echt de Amerikanen aangevallen. Hoewel ze niet herkenbaar waren als Amerikanen. Maar je weet het nooit. Ja. Dus we hebben wel in het begin wel echt een heel breed onderzoek gehad. Ook naar al zijn contacten uit de telefoon. En toen bleek dat ze wel een aantal kenden. Maar niet echt in verband met terreuraanslagen.
Nee. Hoe was het eigenlijk met slachtoffers? Ik bedoel, er zijn twee mensen neergestoken. En van wat ik meekreeg, had hij een mes van 33 centimeter.
Ja,
dat is echt een groot mes.
Ja.
Hoe was het met hun? Twee Amerikaanse
kijk,
toeristen.
In het begin als officier spreek je dan de slachtoffers niet. Hè? Dan heb je het zo druk met gewoon het opsporingsonderzoek. En ze zijn eigenlijk na een week al teruggevlogen naar Amerika voor behandeling. Dus de familierechercheurs van de politie, die hadden in eerste instantie het eerste contact. Die hebben gewoon praktische hulp verleend. Ze hebben een hotel geregeld. Ze hebben eten geregeld. Nou,
ze konden naar een hotel al? Of,
ze konden naar een hotel. Ja, ze moesten wel, want ze waren op doorreizen.
Oh, die Amerikanen, ook de slachtoffers? Of lagen die in het ziekenhuis?
Nee, die twee lagen in het ziekenhuis. Die twee mannen waren neergestoken. En de twee vrouwen, die stonden daar gewoon. Ja,
wat verschrikkelijk.
Ja, verschrikkelijk. En, want ze waren helemaal niet van plan om in Amsterdam te blijven. Want die ene die het ergst gewond is geraakt, die was net aangekomen met vliegtuig op Schiphol. Die was volgens mij om 9:30 geland. En die was rond 12:00 was hij op het CS. Want ze wilden naar Duitsland, naar een trouwerij hadden ze daar, een feest. Wow. Dus die man die is 2-3 uur in Amsterdam geweest. En die is dus daar zijn leven is daar ingrijpend veranderd.
Ja, want hij heeft een dwarslesie opgelopen.
Ja, heel erg. En die andere die heeft heel erg geluk gehad. Die is gaan rennen. Die is nog uitgegleden over zijn eigen bloed. En die is alleen in zijn hand geraakt. En omdat de politie het toen hem neergeschoten heeft.
De dader.
Is hij kunnen ontkomen. Dat tweede slachtoffer. Dus die is er relatief goed van afgekomen. Die heeft alleen een hele ernstige wond. Had hij in zijn. Ja, volgens mij had hij ook nog slagader geraakt. Heeft de politie nog. Er was gelukkig op dat moment ook nog eens. Dat was echt geluk. De politie, een van de polities, had zo'n kit bij zich om een slagaderlijke bloeding te verhelpen. Ja. En anders was het nog wel ernstiger geweest.
En ook moet het ingrijpend geweest zijn voor die agenten. Ik bedoel, ergens kun je beargumenteren, dat is hun werk. Maar aan de andere kant denk ik dat.
Nou ja, als zoiets ontstaat, zo spontaan voor je ogen, dan schrikt iedereen natuurlijk.
Dat lijkt mij voor die agenten. Wat ik begreep, is hij met dat mes op hun afgelopen.
Nou, het was eigenlijk zo dat hij is om een uurtje of 11:30 met de internationale trein uit Duitsland gekomen. Dat hebben we later kunnen terugconstrueren met camerabeelden. Want we wilden natuurlijk ook kijken, zit hij alleen in die trein? Nou, hij zat alleen in die trein en is ook alleen uitgestapt. En toen heeft hij 9:30 op het Centraal Station rondgedwaald. Dus dan ging hij weer station uit, weer naar binnen. Langs mensen met kinderen, langs oude vandaag, langs andere mensen liep hij vlak langs. Dus, en als je dat filmpje later ziet met het idee dat hij twee messen dus in zijn rugzak had. En het idee had om mensen neer te gaan steken. Want dat heeft hij verklaard. Dat hij echt mensen wilde doodsteken. Een aantal mensen. En dan is het wel gruwelijk om dat filmpje te zien. Maar nog even over die slachtoffers. Want die heb ik later wel weer gezien. Hè? Maar dan komen we straks. Ze zijn voor de zitting. Dus uiteindelijk hebben ze zelf een slachtofferadvocaat genomen. Nou, dat was heel goed voor de indienen van hun schade. En toen zijn ze voor de zitting zijn ze gekomen. En toen ben ik zondags, ze zijn zondags gekomen. Maandag was volgens mij de zitting. Maandag en dinsdag geloof ik. En toen zijn we even gaan lunchen in Amsterdam-West. En daar hebben we toen kennis gemaakt. En dat was echt wel heel fijn. Daar heb ik ze ook het filmpje laten zien.
Welk filmpje?
Het filmpje van de aanslag zelf.
Zo, dat lijkt me heftig om dat te zien.
Ja, maar ik dacht want ik wilde het op zitting laten zien. Ja. En toen dacht ik van, ja, dat kan ik niet maken. Die mensen moeten het eerst zien.
Ja.
En dat was best wel heel erg emotioneel. Maar ze vonden het wel heel erg fijn dat ze het van tevoren zagen. En dat ze ook met mij kennis hadden gemaakt. Dat ze een beetje hebben uitgelegd van, hoe gaat het in Nederland? En, want ja, Amerikanen hebben toch een beetje het idee dat wij hier in Nederland geen straffen uitdelen. En dat ze een werkstraf hiervoor zouden krijgen. Ja, maar dat is. Dat heb ik
dat hebben sommige mensen in Nederland hebben dat idee ook nog wel eens. Ja, maar dat klopt niet.
Ja, nog los natuurlijk dat het rechtssysteem in Amerika natuurlijk compleet anders is dan in Nederland. Met een jury systeem en alles.
Ja.
Dus dat heb ik ze uitgelegd. En mijn naamgenoot Piet Hoekstra, die kwam natuurlijk ook. De toenmalige ambassadeur van Amerika overigens. Heeft hij het prima gedaan, hoor. Die Piet Hoekstra krijgt nog wel eens commentaar.
Familie.
Nee, geen familie. Nee, hij kwam wel uit Nederland. Ja. Of hij komt oorspronkelijk wel uit Nederland, maar hij is geen familie.
Even, want kijk, dit is natuurlijk, we lopen een klein beetje erop vooruit. Er zijn eerst inleidende zittingen, hè, in zo'n zaak.
Ja.
Dus dan gaan we eigenlijk naar de inhoudelijke behandeling van zo'n strafproces toe. Tijdens een van die inleidende zittingen zei de verdachte, die zei van, ja, ik ben eigenlijk nog steeds van plan om met Wilders af te rekenen. Dat is, als ik dat zou horen en ik zit in het verslaggeversbankje, zeg ik zo, nou ja, dat staat er lekker op. Het is in elk geval dan iemand van zijn woord, zullen we maar zeggen.
Ja.
Wat denk jij dan op zo'n moment dat zo iemand iets zegt? Is dat voor jou, zeg maar, in het strafproces dat je denkt, zo, nou, een plusje hier hoef ik niet zoveel aan te doen, want je knoopt eigenlijk jezelf op? Of?
Ja, nou ja, als hij dat zegt, dan denk ik wel van, nou, dat is ook niet zo handig.
Nee. Maar het bevestigt natuurlijk wel wat je al wist, denk
maar
ik.
Kijk, ja. Hij is echt een overtuigingsdader, ja. Zoals ik dat noem. Kijk, het ging hem er gewoon om hij wilde de eer van de profeet verdedigen. En hij wilde Nederlanders neersteken. Althans mensen die in Nederland waren. Hij heeft ook een keer gezegd van, eigenlijk had hij de eerste vijand wilde neersteken. Dat waren Nederlanders. Maar nu had hij de tweede vijand getroffen. Dat waren Amerikanen. Want dat hoorde hij natuurlijk later ook.
Okay.
Dus hij zei, nou, de eerste vijand heb ik gemist. Maar de tweede heb ik dan wel geraakt. Ja, hij is eigenlijk... hij heeft niet echt veel spijt betuigd.
En die onderzoeken naar zijn geestgesteldheid, wat leeft u die op dan?
Niks. Hij is naar het Pieter Baan Centrum geweest en heeft ook wel meegewerkt met het geheel. Maar ook het Pieter Baan Centrum heeft gezegd, nou ja, er zijn wel aanwijzingen voor een stoornis, maar die konden ze toch niet helemaal uitkrijgen. Dus ze hebben hem volledig toerekeningsvatbaar verklaard.
Ga door.
Wat ik zo opmerkelijk vind, is hij is een gevluchte een Afghaanse vluchteling die voor de Taliban gevlucht zou zijn.
Ja.
En dan zou je zeggen, nou ja, met dat...
Dat is onzin, met dat... hoor.
Oh, oké. Okay.
Ja. Dat hele vluchtverhaal, dat klopte niet. We hebben later zijn PI-gesprekken. Dat kan. Oh, dat is ook in een...
PI-gesprekken.
Gewoon gesprekken uit de gevangenis.
Telefoongesprekken. Telefoongesprekken die hij voert. En je mag gewoon uit de gevangenis als gevangene bellen.
Mm-hmm.
Verbaas ik me ook wel eens over als officier.
Dat wordt
wel
opgenomen.
Ja, dat is wel weer handig soms. Ja. Want het wordt dan opgenomen. En als ik wil, mag ik dat opvragen. Als daar een goede reden voor is. Nou, die hadden we. Dus wij vragen dat op. En hij had gezegd in Duitsland dat zijn vader was verdwenen. Zijn moeder was vermoord. Of zijn broer vermoord. En er was allerergs gebeurd. En hij belt, tot mijn stomme verbazing, ik kreeg die verslagen. En die krijg je dan gewoon via de mail. Ik zat ze te lezen. Ik dacht van, hè? Dus ik terugkijk in het dossier. Hij heeft toch verteld van dat zijn vader weg was. Hij zit gewoon met zijn vader te bellen. En zijn moeder. En zijn broer. En het ging allemaal. En achteraf bleek gewoon dat zijn hele... Ja, hij was gewoon om economische redenen gevlucht.
En ik las ook ergens dat die familie in principe ook wel trots was op
trots.
Wat hij gedaan had.
Ja, het hele dorp was trots.
Ja. Ja. Ja, het is toch wel interessant, Wouter, om het heel even tegen elkaar af te zetten. Want je noemde net al de zaak van Malik F.
Ja, maar hier hebben we dus, zoals Hetty dat net zei, is er sprake van een overtuigingsdaad.
Ja, kijk, in de zaak van Malik F. speelden ook radicaliseringselementen zeker een rol. Hè? Ja. Dat speelde natuurlijk in Den Haag. Alleen daar is uiteindelijk vastgesteld dat die radicalisering die plaatsvond bij hem, die kwam voort uit zijn ziektebeeld.
Ja, dus even voor de luisteraar, als je wil weten waar de zaak Malik F. Over gaat, dan moet je even de podcast met Job Knoester.
Maar deze Malik F. had duidelijk psychiatrische, psychische stoornissen. En daarbinnen radicaliseerde hij ook, maar soms ook weer niet. Deze man had geen ziektebeeld, of althans geen erkend psychiatrisch ziektebeeld. Het is gewoon een volle overtuigingsdader met ook nog het voornemen om het in de toekomst nog eens een keer te doen. En dat maakt het natuurlijk...
Ja, hij was eigenlijk wel best wel niet tevreden over zichzelf. Nee. En ik heb hem ook gevraagd, tot de man afgevraagd in de zitting, van waarom liep je nou een half uur daar op dat centraal station rond? Ja. Nou, er kwam niet echt een heel echt antwoord op. Ik heb de indruk dat hij wel duidelijk ging kijken van wie kan ik neersteken.
Ja.
En uiteindelijk is het wat versneld volgens mij het neersteken. Omdat uiteindelijk de politie hem in de gaten kreeg. Want hij liep echt te doelloos daar rond. En dan heb je daar spottersteam op het centraal station.
Voor zakkenrollers en zo.
Voor zakkenrollers. Ja, en die kijken gewoon van... die letten heel goed op mensen die daar... niks te zoeken hebben.
Ja.
En die hadden hem al, in het oog gekregen.
Ja.
En toen een van de politieagenten had ook oogcontact met hem gehad. En toen voelde hij denk ik aan van ik moet het nu doen of ik word aangehouden.
Ja.
En toen heeft hij ook de slachtoffers, ik vind het ook heel laf, heb ik ook gezegd tegen hem, in de rug gestoken ook. Hè?
Ja.
Dus, en keihard ook. Want dat is niet zo naar voren gekomen. Er zit nogal verschil tussen steken en steken. Ja. Ik heb het filmpje gezien, maar hij haalt er echt uit van onder naar boven. Echt Ongelooflijk dat die mensen het overleefd hebben.
Die zitting, hè, dus dan loopt de zitting. Hij zegt, ik ben even kijken, het was niet mijn bedoeling om mensen van het leven te beroven. Ik was van plan oneerlijke en vrede mensen te doden. Dit heb ik allemaal uit de artikelen gehaald die erover geschreven zijn. Ik was naar Nederland gekomen om mijn profeet te beschermen. Even kijken, dat ging dan over de cartoonwedstrijd van Geert Wilders. Tijdens zo'n inhoudelijke behandeling werd men nog iets wijzer in jouw visie.
Ja, de rechtbank heeft het wel echt geprobeerd om erachter te komen van... Maar het was eigenlijk wel duidelijk. Hij was er wel best wel duidelijk over van... het mag niet in mijn geloof. Je mag niet de profeet afbeelden. Er is hier een wedstrijd uitgeschreven. En Nederlanders doen niks aan om dat tegen te gaan. En toen probeerde de rechtbank hem wel uit te leggen dat Geert Wilders gewoon iemand van het parlement is. En dat hij gewoon ook rechten
mag
heeft.
Mag zeggen wat hij
wil. Ja, dat kwam niet aan bij hem. Hij zei, ik moet de eer van de profeet verdedigen. Ja. En ik kon Geert Wilders niet te pakken krijgen. Dus ik pak niet maar een paar anderen.
Ja, het is echt een profiel, weet je, van Mohamed B. Hè? Doe het maar aan denken. Ja. De moordenaar van Theo van Gogh.
Ja, daar leek het heel erg op. En hij had er denk ik ook willen sterven. Op het filmpje zie je ook dat als hij neergeschoten is... dat hij zich dan op zijn rechterzij rolt. Of dat nou helemaal toevallig is of niet. Maar in de islam is het zo, als je op je rechterzijde rolt... dan lig je in de goede houding om te gaan sterven. Dus hij hield er rekening mee. Ja. Dat was ook niet zo ver weg. Want een van de politiemannen die heeft verklaard... dat hij zijn pistool op hem gericht had. En als hij had gezien dat hij bijvoorbeeld... want ze wisten natuurlijk niet of hij een bomgordel droeg. Mm-hmm. Ze wisten niet of in de rugzak of daar explosieven in zat.
Nee,
ze
konden niet goed zien. Moeten doodsangst
ze konden niet goed zien of hij een drukknop in zijn handen had. Maar op het moment die agent heeft verklaard bij de rechtercommissaris... op het moment dat ik zou zien dat hij dus ergens op zou drukken... of iets anders zou doen, dat er een explosie zou komen... dan had ik hem doodgeschoten.
Ja, het is natuurlijk ook vrij evident. Ja. Kijk, als jij natuurlijk op een centraal station mensen gaat neersteken... dan is de kans natuurlijk vrij groot dat je neergeschoten wordt. Plus dat het natuurlijk bekend is van dit soort type aanslagen... dat deze mensen een martelaarsdood willen sterven.
Ja, hij had ook spullen bij zich. Een gebedenboekje voor mensen die sterven, weet je wel, voor de marteldood. Nog een paar van dat soort attributen waar je kan afleiden... dat hij er wel rekening mee hield dat hij zou sterven. Ja.
Uiteindelijk heb jij 25 jaar geëist, toch? In deze zaak. Toen dacht ik bij mezelf van... joh, kan je voor zo'n delict of voor zo'n iets... kan je daar niet ook levenslang voor vragen? Omdat als iemand uit zo'n overtuiging...
Nee, dat kan niet. Nee, het is omdat het is poging... Ja. En dan gaat er gewoon een derde af. Het is geen voltooid levensdelict.
Nee.
Daar had hij dus geluk mee. De maximale was 26 jaar en 8 maanden.
Ja.
Want er zat ook nog bedreigingen bij.
Van die agenten.
Van die agenten, ja. En toen hebben we, dat doen we altijd binnen het OM, hebben in grote zaken met een aantal officieren gesproken over wat voor eisen zullen we doen. Ja, ik kwam op 25 jaar, ja. De rechtbank heeft uiteindelijk is nou overeengegaan met 26 jaar en 8 maanden.
Ja.
Het Hof heeft er uiteindelijk weer 25 jaar van gemaakt.
Had je levenslang geëist als het wettelijk had gekund?
Ja, kijk, die mensen waren niet overleden.
Nee, maar ik kan me zelfs voorstellen.
Ja, dat was een goede vraag.
Kijk, we hadden het in de voorbereiding even over Wouter en Nick. Ik zei van, kijk, ik ben helemaal geen voorstander, zoals je snapt, van hele hoge gevangenisstraffen. Het werkt natuurlijk ook niet. Alleen... Het werkt natuurlijk wel in de zin dat je
door detentie... het werkt wel. Als je zeg maar gewoon zin, mensen uit de samenleving wil houden.
Nee, zeker. Maar dat had ik net zeggen, Wouter.
Oh, sorry. Stellig zegt, het werkt niet.
Maar goed, in algemene zin. Ja. Kijk, als men zegt, we gaan de straffen verhogen... omdat we mensen willen weerhouden van doodslag en moord, onzin. Maar als je natuurlijk in het individuele geval zegt... we willen voorkomen dat deze man ooit nog strafbare feiten pleegt... Mm-hmm. Ja, dan kun je natuurlijk een levenslange gevangenisstraf met dat doel opleggen. Dat is bij Mohamed B. natuurlijk in feite ook gebeurd.
Maar die heeft natuurlijk wel echt iemand vermoord. Maar
ik kan me zo voorstellen.
Ja, het is wel. Het kon natuurlijk niet. Het kon niet. Maar als het wel had gekund, was het zeker een ja, een overweging geweest.
Maar je kunt je natuurlijk wel afvragen. En dat zeg ik als advocaat notabene. Maar goed, dat heb ik met dit soort echte overtuigingsdaders wel. Die ook nog eens een keer aangeven in herhaling te gaan vallen.
Ja, want hij zei, ik ga het gewoon weer doen.
En
ja.
Je kunt niet in, je kunt, hè, TBS is niet aan de orde, dus je hebt geen vangnet. Ja, dan kun je, je natuurlijk wel afvragen. Ja, maar wat moeten we dan over? Nou ja, toen was het nog een derde eraf. Dus dat is dan een jaar of 16, 17. Hij zit natuurlijk op TA, neem ik aan. De terrorismeafdeling. Nou, dan word je in principe ook niet echt minder... minder radicaal
dan
van,
zit je
zeg
tussen,
maar.
Tussen gelijkgestemde zielen.
Ja, volgens mij in principe wel. Wat moet je dan straks, Hattie?
Ja, wat moeten we dan straks? Nou ja, dan moeten we maar... Kijk, Amerika die had er nog het idee van, we gaan hem ook vervolgen. Maar ik weet niet, of, ja, sowieso ga ik dat niet meer kunnen volgen. Maar de vraag is ook of dat dan ook echt gebeurt. Als hij dus de straf hier in Nederland heeft uitgezeten. Ja, ik hoop dat ze hem terugsturen naar Afghanistan. Dat zal wel gebeuren, denk ik. Ja. Maar ik heb al...
Misschien wel... wordt hij daar wel als held onthaald door de Taliban.
Maar ik heb ook wel weer gehoord dat hij nu in de gevangenis denkt van... ik ga studeren en dan blijf ik toch maar in het Westen.
Ja.
Maar goed.
Nou ja, je bent hier natuurlijk sowieso... word je vrij snel ongewenst verklaard als je dit soort
ik denk dat Amerika toch nog wel iets een appeltje met hem te schillen heeft. Dus misschien houden die het in de gaten.
Ja, het is natuurlijk wel een probleem. Hè? Ja. Even los, gewoon zijn algemeenheid. Ja. Wat moet je met dit soort overtuigingsdaders? Als je geen levenslang kan opleggen.
Ja, want in hoger beroep... Jawad S. die heeft eigenlijk... geloof ik binnen de termijn uiteraard aangegeven... joh, ik ga in hoger beroep tegen het vonnis. En volg jij dan zo'n zaak nog? Want
Ja. Deze zaak heb ik wel gevolgd. De meeste zaken van mij hoor, die in hoger beroep gaan... behalve de grote zaken, zeg maar, die volg ik wel in hoger beroep. Omdat je dan overlegt met de advocaat-generaal... de officier bij het Hof. Dus ja, dat heb ik zeker gevolgd. Ja.
En is die AG, want zo wordt een advocaat-generaal natuurlijk genoemd. Is die eigenlijk, heb jij die nog heel veel adviezen gegeven? Of?
Ja, dat was de collega uit Den Haag.
Ja.
Die ook Malek F heeft gedaan. Dus ja, daar wij hadden goed contact.
Ja, ja. Oké, dus een officier eigenlijk van alle pakketten. Die heeft het hoge beroep als AG gedaan.
Ja, die deed toen de tijd bijna alle hoge beroepen zaken.
Ja.
Dus die had het sowieso al gevolgd. Dus ja.
En veranderde het beeld nou in hoge beroep van hem?
Totaal niet.
Nee. Want ik las wel dat hij nog ergens iets van een spijtbetuiging heeft
gedaan.
Ja,
heeft hij een soort slappe spijtbetuiging gedaan, waar het Hof verder ook niet zoveel aandacht aan heeft besteed. Maar, want ja, achteraf dacht... Kijk, hij zei natuurlijk allemaal heel stoer van... dat maakt hem niet uit wat hij kreeg. Ook, al gaven we hem levenslang. Maar achteraf, toen had hij toch 3 jaartjes al op de TA gezeten, denk ik.
Dat
vond hij toch al niet meer zo grappig. Dus toen dacht hij van, ik gooi er maar een spijtbetuiging in. Misschien dat het dan iets minder wordt. Nou ja, het Hof heeft er iets minder van, maar die heeft 25 jaar opgelegd... omdat ze de bedreigingen van de politieagenten eraf gehaald hebben.
Oh, en wat vind jij daarvan?
Ja, ik vind wel echt dat het bedreigingen waren. Dus ook al een van de politieagenten die had wel gezegd... ja, weet je, het ging allemaal zo snel. En ik had mijn wapen niet echt bedreigd gevoeld. Maar de anderen wel. Maar ik vind, ja, als je dan met 2 grote messen rondloopt... dat vind ik sowieso een bedreigende situatie.
Ja, want die agenten hebben ook verklaard dat het voor hen heel traumatisch is geweest.
Ja.
Ja, jongens, weet je, kijk, 26,8 naar 25 is 1,8. Derde eraf, het scheelt eigenlijk een jaar. Maar goed, daarmee lost het probleem natuurlijk niet op. Überhaupt niet. Want of die man nou een jaar eerder of later vrijkomt... het is sowieso, denk ik, als hij nog steeds in dezelfde denkbeelden zit tegen die tijd... een groot veiligheidsrisico.
Ja, ik hoop dat ze in de TA hebben ze wel...
deradicaliseringsprogramma's.
Ja, ik hoop dat ze daar... met hem aan de slag gaan.
Ja.
Ja.
Hoe kijk je nou terug op deze zaak?
Ja, ik vond het wel een mooie zaak. En vooral omdat ik ook terreurofficier was.
Dat ben je nu niet meer?
Nee, nu ben ik het niet meer. Nu zijn andere mensen het. Maar dan is het natuurlijk altijd leuk. Ja, het is natuurlijk niet leuk als zoiets gebeurt. Maar het is wel als het dan al gebeurt, is het wel als officier, als terreurofficier interessant om zo'n zaak te doen.
Kijk, dat is een officier niet anders dan advocaten, hè? Kijk, we willen allemaal, mooie zaken doen, hoe tragisch ze ook zijn. Ja,
maar we hebben ook heel veel gewone zaken.
Ik ook,
advocaten en officieren.
Precies.
Maar elke zaak met een slachtoffer erin, ook al komt die niet in het nieuws. Ik zeg altijd van, die mensen die verdienen ook aandacht. Hè? Want dat zijn dan de gewone burgers die verder niet in de publiciteit komen. Maar dat zijn toch de mensen waar ik het wel vaak voor doe, hoor.
Ja. Dankjewel, Hattie Hoekstra, voor Ja, je openhartigheid en het mooie verhaal. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.